tot het woord. En het thema van het woord is onder zijn vleugels. Onder zijn vleugels. En het subthema is bescherming voor wie wil. Onder zijn vleugels en bescherming voor wie wil. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Lucas 13 vanaf vers 31. Lucas 13 vanaf vers 31. En we lezen daar: tezelfder tijd kwamen enige fariseeën en zeiden tot hem: ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: gaat heen en zegt die vos: zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen. En op de derde dag ben ik gereed. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, maar ik zeg u, u zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat u zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Jezus had ook onder de fariseeën veel mensen die in hem geloofden. Die echt ervan overtuigd waren dat hij van God kwam. Maar heel veel hielden zich op de vlakte, want het belijden van Jezus als van God gezonden kostte hun hun positie in de synagoge. Want als wij het verhaal lezen van Nicodemus, die 's nachts bij Jezus komt, ook in het verborgene weer, 's nachts, dan zegt hij: meester, wij weten dat u van God komt. En wie zijn die wij? Dat zijn andere fariseeën en schriftgeleerden. Want niemand kan de tekenen doen die u doet, behalve als God met hem is. Het was voor hun zonneklaar. Hij moet van God zijn, want wat hij doet, kan geen mens. Maar hij kwam 's nachts. En nu komen er ook fariseeën die waarschuwen Jezus: Herodes heeft het op je gemunt. Nou, als ze echt een hekel aan Jezus hadden, deze lieden, hadden ze hem niet gewaarschuwd. Hadden ze Herodes de weg gewezen naar Jezus, bij wijze van spreken. Dus dat even ter verduidelijking. En we zien ook als Jezus eenmaal gestorven is, dat Jozef van Arimathea samen met Nicodemus ook de begrafenis van Jezus regelt. Dus hij had heel veel, relatief veel aanhangers, ook onder de fariseeën, maar ze durfden niet in hem geloven. Dat zie je later ook in Handelingen, dat veel priesters tot geloof kwamen, maar ze dorsten niet openlijk voor Jezus uit te komen. Nou, als we dit stukje lezen, dan moeten we ons ervan bewust zijn dat Jezus heeft twee naturen. Aan de ene kant is hij waarlijk God, aan de andere kant is hij waarlijk mens. En als hij deze tekst zegt: hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild, dan zegt hij dat vanuit goddelijke optiek. Want het is niet aannemelijk om te veronderstellen dat Jezus dikwijls de kinderen van Jeruzalem wilde vergaderen in die driejarige bediening van hem. En ook over de profeten die gedood zijn. Dikwijls slaat eerder op eeuwen dan op de 3 jaar. Dus hij zegt dit vanuit zijn God zijn. Ik heb jullie zo vaak willen vergaderen. Ik heb mijn profeten gestuurd, maar jullie hebben het niet gewild. Maar wat mooi is in dit verhaal, is het beeld dat Jezus gebruikt. Hij gebruikt het beeld van een hen. Een moeder die haar kuikens wil beschermen onder haar vleugels. Dat is een prachtig beeld. Prachtig beeld. En 2 jaar geleden kwam ik erachter hoe fel en hoe krachtig een moederhart is. Ik liep te wandelen en daar aan de rand van de sloot zat een moedergans met 8 tot 10 kleine gansjes, van die bolletjes. En ik dacht nog, die moeder is op haar hoede, laat ik proberen niet te verdacht over te komen. Ik begon niet te fluiten of zo, maar ik denk, ik loop met een boog eromheen en ik probeer niet bedreigend over te komen. En toen ik kwam, gingen die vleugels, die gingen over die kuikentjes heen en ze keek ze over de vleugelschouder, zal ik maar zeggen. En ik dacht, oké, Jan, rustig doorlopen, maar het was niet genoeg. Toen ene vloog moeder me aan, zeg. Sissend, met die snavel, echt, ze vloog omhoog, hè. En ja, ik denk, ja, het is een moeder, je kan er moeilijk een stomp verkopen of een schop, dat kan dus niet. Maar ik denk, ik loop door, dan ben ik wel van eraf. Nee, mooi niet. Dus ze liep sissend en fladderend achter me aan. Ik denk, ja, straks pik ze me, maar ik wilde niet beschadigen. Maar ik wilde ook niet geprikt worden door die snavel. Dus toen dacht ik, nou, ik woon in de schaduw van Amsterdam, Amsterdamse bluf, ik brul gewoon keihard en ik doe net even een aanval. Want ze was al 15 meter van de kuikentjes af. Dus ik was blij achteraf dat niemand er was. Dus ik zei, en toen dacht die moeder van, oké, wegwezen. Dus ik zei nog, ga de Heere dienen met je ganse hart. Ja, dat grapje heb ik 2 jaar geleden ook gemaakt, geloof ik. Maar het blijft leuk. Maar dat is de liefde van de moeder, die gewoon alle verhoudingen uit het oog verliest. Want zo klein ben ik nou ook weer niet. Die gans is maar dit. Maar de liefde voor die kuikentjes, of het instinct wat het is. En dat beeld schetst God van zichzelf en zijn kinderen. Nou, dit beeld van Gods beschermende vleugels is natuurlijk niet nieuw, want we zien het ook in het Oude Testament. We zien het ook al bij de tabernakel. En bij de ark van het verbond. Op het verzoendeksel heb je 2 engelen. En die stonden of staan. Ik weet niet of de ark nog bestaat. Als die bestaat, dan stonden ze met uitgestrekte vleugels. Boven het verzoendeksel. En vleugels zijn een type van bescherming in de Bijbel. Als we lezen, voor de val van Satan was hij in de Hof van Eden. En er staat in Ezechiël 28 vers 14. U was een beschuttende serub. U was in Ede, u was in de hof van God. Met uitgespreide vleugels. Beschutting. Die vleugels stonden voor bescherming. Maar we kunnen het ook heel mooi lezen in Psalm 91 vers 1 tot en met 4. Psalm 91 vers 1 tot en met 4. Ook zo'n prachtig beeld, want dit beeld is niet nieuw van de beschermende vleugels. Ik lees dan de eerste 4 versen. En daarboven staat Gods vertrouwen in gevaren. Staat niet in de oorspronkelijke tekst, maar is toegevoegd voor de Bijbellezer. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u en onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. God is een vesting. We kunnen kennelijk in de schuilplaats van de Allerhoogste komen. Interessante vraag wordt dan: wat is die schuilplaats? Natuurlijk, als het hier gesproken wordt over zitten, gaat het over een geestelijk zitten. Het is niet zo hier dat je fysiek op een stoel kunt zitten in de schuilplaats van God. Het is een geestelijk zitten, net als wandelen met God een geestelijk wandelen is. En daarom kunnen we ook weten waar die schuilplaats van de Allerhoogste is. Als het in de hemel zou zijn, is ook een schuilplaats, maar daar hebben we geen bescherming meer nodig, zouden we niet weten waar die schuilplaats is. De schuilplaats van de Allerhoogste is voor elke gelovige in de fysieke, natuurlijke wereld verschillend. Ik ga het straks uitleggen. Maar in het geestelijk beginsel, in het principe, is de schuilplaats van de Allerhoogste voor iedereen gelijk. Het geestelijk beginsel is gelijk, alleen fysiek gesproken is het wat anders. De zendeling in Afrika is in de schuilplaats van de Allerhoogste. In Oeganda bijvoorbeeld. Maar wij, Sint Amsterdam Zuidoost, Eiburg, sommigen, Diemen, Amsterdam. De schuilplaats van de Allerhoogste is niet Jeruzalem, is ook niet de kerk. De schuilplaats van de Allerhoogste is het centrum van Gods wil. Daarom kon Jezus slapen in de storm. Want hij was in het perfecte centrum van Gods wil, dat wist hij. Dus hij lag te slapen met zijn hoofd tegen een kussen, terwijl iedereen begon te schreeuwen en te joelen. Want hij wist, ik ben in de schuilplaats van de Allerhoogste. In het boek van Corrie ten Boom lezen we, in een van haar boeken, want ze heeft er meerdere geschreven, hoe tijdens de oorlog Betsy, zo heette de zus van Corrie ten Boom, Betsy naar het toilet moest beneden. Ze moest in elk geval even naar beneden en er was een bominslag. En toen ze terugkwamen in de kamer, zagen ze een bomscherf in het kussen waar Betsy haar hoofd had gelegen. Op dat kussen. Dus als ze niet naar het toilet was geweest, had ze waarschijnlijk die scherf in haar hoofd gekregen. Wellicht. En Corrie zei, die schrok, die dacht, wow, het is zo dichtbij, mijn zus had dood kunnen zijn. En toen zei haar zus, Betsy, die trouwens omgekomen is in de Tweede Wereldoorlog, in het kamp, die zei, niets is zo veilig als het centrum van Gods wil. Niets is zo veilig als het centrum van Gods wil. Dat wil niet zeggen dat we allemaal 100 worden. Je kunt in het centrum van Gods wil zijn en heel jong ontslapen, dat kan. Denk maar aan Johannes de Doper. Hij was in het centrum van Gods wil, maar hij stierf vroegtijdig als martelaar. Denk aan de broer van Johannes, de evangelist, Jacobus. Hij was in het centrum van Gods wil, maar hij stierf als martelaar in Jeruzalem. Denk aan Stefanus, een jonge man, vol van de geest, dus ook in het centrum van Gods wil. Hij werd gestenigd. Dus het centrum van Gods wil is geen garantie dat we 100 worden. Toch, ondanks de dood van deze geloofsmannen en helden, stopte de kerk niet. Ze zeiden niet, van jongens, dit wordt al heel riskant. Johannes is al onthoofd. Nou, Jacobus, één van de 12 nota bene, is onthoofd door het zwaard. En later Stefanus, vol van de geest, weet je wat, we stoppen. Nee, ze gingen door. Ze gingen door. Waarom gingen ze door? Moet je zo rustig over nadenken. Waarom gingen ze door? Omdat wat ze predikten waar was. Ze hadden de opgestane Jezus gezien. Ze hadden hem betast zelfs. Ze hadden gezien hoe hij vis at voor hun ogen. Ze waren vervuld met de kracht van de Heilige Geest in een mate die wij nog niet kennen. Ik hoop dat we iets daarvan gaan terugkrijgen. Die mannen waren niet te stoppen. Als wij in de wil van God zijn, betekent het niet dat we op een mooie roze of blauwe wolk, als een jongen bent, ga je op een blauwe wolk, dat mag ik ook niet meer zeggen, op een wolk van kleur naar wat je maar wil, in welke kleur, op een wolk door de wereld zweeft en dat alles goed gaat. Nee, absoluut niet. Maar toch ben je in Gods wil. Paulus, nou als er iemand was van de apostelen die in de wil van God bewoog, was het Paulus. Maar hij zat regelmatig in de gevangenis. Hele periode zat hij in de gevangenis. Was hij dan niet in Gods wil? Ja, hij was in Gods wil. Hoe kwam hij dan in de gevangenis? Omdat hij het evangelie predikte en sommigen waren er niet blij mee. Zeker Satan niet. Maar wie weet wat voor tekst hier van toepassing is, als je geroepen bent door God en het gaat niet zoals je wil. Welke tekst mag je dan gebruiken als troost? Het is geen retorische vraag, je mag antwoorden. Ja, Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want weet je dat een groot deel van het Nieuwe Testament geschreven is in de gevangenis? Hij had nooit die brieven geschreven als hij niet in de gevangenis had gezeten, want daar had hij veel te druk voor. Maar in de gevangenis kon hij geen kant op. Dan denkt hij, dan ga ik maar schrijven naar de gemeente. En daar hebben wij die brieven aan te danken. Dus in plaats van duizenden mensen, hebben miljoenen mensen zegen ontvangen omdat Paulus in de gevangenis zat. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus zorg dat je God lief hebt, dat is reden genoeg. En zorg dat je geroepen bent en we zijn geroepen. Denk ook even aan Johannes op Patmos. Hij was overseer van alle gemeenten in Klein-Azië. En dan komt hij op een eiland Patmos. Hij kan niks doen. Het lijkt zonde van de tijd. En daar krijgen we het boek Openbaringen. En ook in het Oude Testament, denk aan mannen als Mozes, Elia, David, Daniel. Bewegend in de wil van God. Bewegend. Maar soms hele moeilijke omstandigheden. Soms bijna onmogelijke omstandigheden. Nou, in het Nieuwe Testament krijgt het beeld van Gods beschermende vleugels nog een bijzondere dimensie, een extra lading. Want als Jezus gedoopt wordt, we kunnen dat lezen in Markus 1, dan staat er, als Jezus gedoopt wordt, dan ziet hij dat de hemel openscheurt, staat er, en de Heilige Geest komt in de gedaante van een duif en die daalt op Jezus neer en daar is die stem, deze is mijn Zoon, de geliefde, in hem heb ik een welbehagen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus vanaf dat moment onder Gods vleugels is. Hij was het al, maar dan officieel. De Geest van God is op hem met zijn vleugels, met beschermende vleugels. En het mooie van deze Geest, de Heilige Geest, is dat hij ook ons ter beschikking stelt. En we gaan nog een paar teksten lezen. En dan gaan we naar de afronding. De Heilige Geest staat, zoals we weten, ook ons ter beschikking. En daarom wil ik wat lezen uit Johannes, want daar wordt meer over de Heilige Geest geschreven dan in alle andere evangeliën. En dan kijken we in Johannes 14, vers 15 tot en met 18. En dan zegt Jezus, hij zegt, wanneer jullie mij lief hebben, dan zullen jullie mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, maar u ziet hem niet en kent hem niet, maar of de wereld kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En dan lezen we Johannes 16, vers 12 tot 15. Daar zegt Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zei ik, hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. Nou, als je in de grondtekst kijkt, voor het woord trooster, daar staat parakletos. En dat zijn een aantal betekenissen. Het is hulp, iemand die erbij geroepen wordt, een ontbodene. Een helper, ook een advocaat, maar nergens zie je het woord trooster. Toch staat er bijvoorbeeld in de King James, comforter, trooster. En in de NBG staat trooster. En in de Statenvertaling, voor zover ik weet, staat trooster. Maar hoe komen ze nou op het woord trooster? Want helper, advocaat, nou als ik naar bepaalde advocaten kijk, dan komen die niet echt als trooster op mij over. Hè? Ze kunnen je helpen misschien met goed juridisch advies en verdedigen, maar geen troosters. Hoe komen ze aan het woord trooster? Nou, als je de context van het hele verhaal leest, dan is het wel logisch. Want wat zegt Jezus bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 1, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God, geloof ook in mij. En dan komt het hele verhaal. Waarom moet hun hart niet ontroerd worden? Hij gaat hun verlaten. Dat weten ze, want we lezen ook in Johannes 16, vers 5 en 6. En dan zegt Jezus, en nu ga ik heen tot hem, dat is God. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Ze waren bedroefd. Kun je je voorstellen, als je 3,5 jaar met Jezus optrekt, dag in dag uit, en dan leer je van hem houden, want ze hielden van hem. En dan zegt hij, ja, ik ga weg, en waar ik naartoe ga, kunnen jullie me niet volgen. Dat sloeg in als een bom. Denk maar aan de meest dierbare die je kent, waar je afscheid van moet nemen door emigreren, of en je weet, we zullen hem niet meer zien, of haar. Wat dat met je doet, laat staan als je Jezus 3,5 jaar gekend hebt en hij zegt, ik ga weg. En daarom zegt hij, omdat ik dit gezegd heb, heeft droefheid je hart vervuld. Maar ik zal een andere helper, trooster sturen. Hij zal hen troosten. We worden niet als weduwe en wezen achtergelaten. We hebben een trooster, dat is de Heilige Geest. En het mooie is, de Geest, de Heilige Geest is de Geest van Jezus. Dus alle eigenschappen die Jezus heeft, brengt de Heilige Geest ook. En een van die mooie eigenschappen van Jezus is, hij is zachtmoedig en hij is nederig van hart. En dat is precies wat de Geest ook doet. De Geest van God is zachtmoedig. Als u veroordeeld wordt in uw hart, of jij, en ook thuis, als je veroordeeld wordt in je hart en het is negatief en het drukt je neer en het is agressief en het is boosaardig en het is verwijtend, het is nooit de Heilige Geest. De Heilige Geest vermaant, maar altijd liefdevol, altijd met begrip. Keurt het niet goed wat verkeerd is, maar hij boort je niet de grond in. Hij reikt het in liefde aan en het is aan ons om er wat mee te doen. Onthoud dat goed. Denk niet als je echt depressief wordt en je hebt stemmen die je aanklagen of je geweten en je wordt neergedrukt en het is onbarmhartig, het is liefdeloos, is het niet van de Heilige Geest. Kun je het van je wegschuiven. Dat zijn die vrome geesten. Nou, worden alle tranen en vindt alle troost op aarde plaats? Ik wou dat het zo was, maar het is niet zo. We hebben ons verdriet. We hebben allemaal onze tranen gehuild. Allemaal. En misschien zullen we nog wel tranen huilen. Om allerlei redenen. Legitieme en minder legitieme. Als we uien snijden. Maar we moeten allemaal huilen. We hebben allemaal verdriet. Maar er komt een moment. In Openbaringen 21 vers 4. Dan komt God met zijn zakdoek. En dan worden alle tranen uitgewist. En het is goed dat het in Openbaringen staat. Dan weten we dat niet alle tranen op aarde zullen opdrogen en worden afgewist. We zullen ons portie verdriet hebben. En het is goed om te huilen, omdat het is een ontlading van de ziel. Dingen zijn niet meer zoals ze zouden moeten zijn. Wij mensen hebben allemaal een verlangen naar iets wat ooit is geweest, maar wat er niet meer is. En daarom zijn we vaak zo gefrustreerd. Daarom zijn we vaak zo angstig. Daarom zijn we zo onrustig. Daarom hebben we geen vrede. Daarom zijn we altijd op zoek en zullen we het nooit echt vinden, behalve in Jezus, behalve in God. Maar het moment komt en dan gaat God alles afwissen. Nou, ik vind het mooi. Ik ga afronden. God wil ons concreet troosten. Maar wij moeten het willen. Jezus zei, Jeruzalem, Jeruzalem, jullie die de profeten dood en stenigt, die ik notabene naar jullie heb gestuurd. Ik heb jullie zo graag willen vergaderen is wat anders. Als een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. God wil ons troosten, maar dan moeten wij het willen. En als wij onder de vleugels van God willen komen, zullen we ons moeten conformeren aan zijn woord. Want de schuilplaats van de Allerhoogste is in het centrum van zijn wil. Als we daar zijn, dan zijn we onder die vleugels. Niet omdat God geen een wraak op ons neemt als wij niet onder zijn vleugels zijn, van dat hij denkt, oké, dan moet je het maar voelen. Nee, als het zou regenen en we hebben een grote paraplu in de tuin staan, dan kun je onder die paraplu staan, dan blijf je droog. Maar als je 5 meter naar links gaat, word je drijfnat als het flink regent. Dan moet je niet zeggen, broeder Mark houdt niet van me, want ik ben kletsnat. Nee, hij had de paraplu neergezet, maar je was eigenwijs en je wilde je niet conformeren aan die paraplu, dus je werd kletsnat. En zo is het ook met de wil van God. Heel veel mensen willen niet dat God Heer is over hun leven. Nou, zegt God, dat mag, want je hebt een vrije wil, maar dan ga je onder mijn vleugels vandaan. Dan ga je jezelf een bak uithouden die geen water houdt, geestelijk gesproken. Nou goed, God is zo iemand die zowel vaderlijke als moederlijke gevoelens heeft. In God is net zoveel moeder als vader. En gelukkig maar. En gelukkig maar, want hoe sterk de mannen ook zijn en hoe stoer, ze zijn allemaal over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, door hun moeder getroost. Hoe sterk en stoer ze ook. Ook Arnold Schwarzenegger is door zijn moeder getroost. Hè? Oké. En die eigenschappen, daar wil ik mee afsluiten. Dat kunnen we lezen dan in Jesaja 66, vers 13. Zoals iemands moeder, zegt God, zoals iemands moeder hem troost. En dan kan een vader kan dat nooit tegenop. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. En dan zult u zeggen, ja, in Jeruzalem, dus hier niet, nee. Wij zijn mensen van het nieuwe verbond. En wat gold voor Juda en Israël toen deze profetie werd uitgeschreven door Jesaja, geldt ook voor ons. Want wij zijn van het nieuwe verbond. En God troost ons ook. Door de trooster. Als een moeder. Ik werd liever door mijn moeder getroost dan door mijn vader. Hè? Moeders hebben iets speciaals. Mijn vader kon me ook wel troosten op zijn manier. Ja, die kon me ook vermanen op zijn manier. Als ik mijn ogen dicht doe, voel ik het soms nog. Amen. Maar God is een trooster. En we doen onszelf tekort als we hem niet vertrouwen. We doen onszelf tekort als wij uit zijn wil bewegen. En dat doen we regelmatig. En dat betekent niet dat we allemaal hele extreme zonden doen. Dat kan al heel subtiel. Gewoon. En dan komen we in problemen. En God wil dat niet. God wil ons als een hen haar kuikens bij zich hebben. Dicht bij hem. Onder die warme vleugels. Maar ja, wij zien allemaal zoveel dingen die zo interessant zijn. En die vleugels die belemmeren ons uitzicht. En het kriebelt en het is niet comfortabel altijd. Hé, blijf maar lekker onder de vleugels van God. Amen.